Goedemiddag gemeente, hier in de kerk, in de kerkzaal, maar ook thuis aan internet of kerktelefoon. Van harte welkom. Deze middag gaat voor dominee A.J. Post uit het Harde. Welkom dominee. We hebben twee afkondigingen. Afgelopen week is geboren Marit Jade Jada Verbaas, Torenmolen 19. Zij is de dochter van Arjan en Sandra Verbaas en zusje van Milan. Op de balie ligt informatie over de zendingswerken van de familie Volmer, een nieuwsbrief. We verzoeken u die mee te nemen en de familie Volmer te steunen in uw gebed in deze vakantieperiode. We hebben drie collectes, twee voor de preek. De eerste collecte is voor de individuele hulpverlening, de tweede voor pastoraat en catechese en aan de uitgang bestemd voor de exploitatie kerkelijk gebouw. Wij zingen Psalm 99, Psalm 46, vers 1. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst heb ik een woord gekozen uit de profeet Jesaja, Jesaja 44, vers 3. Daar zegt de Heere: water zal ik gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. We zetten deze dienst voort en gaan samen zingen van Psalm 42, het eerste vers. En daarin gaat het ook over het verlangen naar water, naar het levende water, naar de God van het leven. Zoals de droge natuur verlangt naar water, zoals je daarnaar kan verlangen naar dat God zijn geest uitstort, waar Jesaja 44 over spreekt. Zo willen we dat nu ook zingend uitspreken. We verlangen naar God, naar zijn aanwezigheid, naar de God van het leven. Psalm 42, vers 1. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijke geloof. Dat doen wij vanmiddag met de apostolische geloofsbelijdenis. En ik stel voor dat we deze belijdenis zingend overnemen door te zingen van Psalm 63, vers 1 en 3. En opnieuw gaat het daar over het dorsten en het verlangen naar God en naar zijn aanwezigheid in ons leven. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Psalm 63, 1 en 3 naar de geloofsbelijdenis. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij ons algemeen niet te betwijfelen christelijke geloof. En in ieder van u en van jullie zeggen met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven. En is neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij wederom opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel. Waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof en verwacht de wederopstanding van het vlees. En ik geloof en verwacht een eeuwig leven. Amen. zullen we de Heere onze God bidden om zijn zegen. Mag ik u voorgaan in gebed? Almachtige God, liefdevolle Vader in Christus Jezus, wij danken u dat we als gemeente hier samen mogen komen, in dit huis van gebed, dit huis van zang, dit huis waar het evangelie mag klinken. Heren, wij zijn er diep onder de indruk van dat u ons telkens opnieuw opzoekt. En als we het heel gewoontjes vinden dat we hier zijn, heren, werk dan maar krachtig met uw geest in ons hart en leven. Dat we dat op gaan merken. Dat u ons opzoekt. U als de bron van het leven en dat u ons zondaren opzoekt. Die ons misschien helemaal niet bewust zijn van onze ellendige staat buiten u. Want zonder u, de God van het leven, zijn we hongerig en dorstig. En als het niet komt tot de gemeenschap met u door de Heer Jezus Christus, dan gaan we in die dorst en nood ten onder. Maar wat is het rijk dat u als de bron van het leven in en door de Heer Jezus Christus ons opzoekt. En dat u zich zo aan ons bekend maakt als de God die niet alleen ons kan verlossen, maar ons ook wil verlossen. Daartoe hebt u uw Zoon gezonden. Heere, geef dat het voor ons, zoals we hier aanwezig zijn of meeluisteren via de kerktelefoon of internet, werkelijk verkwikkend zal zijn. Dat we mogen proeven, mogen drinken vanuit de levensbron, vanuit het levende water, gevoed en verkwikt mogen worden. Heere, buiten is er veel droogte in de natuur. We zien het aan het gele gras. De gewassen die maar matig groeien, die beregening nodig hebben. Heren, we bidden om regen voor het land. Maar we bidden ook, laat droppelen vallen op ons neer. Ach, heren, laat het niet bij druppels blijven, dat het een stortregen mag zijn. Wees in ons midden. We kunnen er zo ook intens naar verlangen. Ja, we geloven dan in u, maar heren, wat ervaren we van u? Soms zo weinig. We bidden om uw aanwezigheid. Zoals het Pinksterlied het zegt, Heer, ik hoor van de rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Omwille van de Heer Jezus Christus, hemelse God en Vader, stort het uit over ons, hier en nu. Heilige Geest, wil ons niet voorbij gaan. Wil, o wil, nu bij ons stilstaan en werk met kracht, opdat ook hier en nu, in Barendrecht, in dit kerkgebouw, uw naam verheerlijk zal worden en geprezen zal worden. Wij ons klein maken van u en ons mogen laven aan uw goedheid. Want bij u is toch volheid, bij u zijn toch de zegeningen te verkrijgen. Vloeit de stroom van zegen verder. Zegen anderen, maar ook mij. Heere, zo bidden we om uw zegen. Zend ons die heilstroom nu neer en geef ons die grote verkwikking. Geef ze nu, maar geef ze ons voortdurend, o Heere. Help in ieder die een taak heeft in deze dienst. Koster, organist, help in het spreken en het luisteren. Ja, wees zelf in ons midden. Bouw uw gemeente zo op, verheerlijk uw naam. En wil het doen, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Er zijn 3 schriftlezingen in deze dienst. Ik ga het met u hebben over Jezus die op het Loofhuttenfeest op het Tempelplein gaat staan. En dan uitspreekt deze bekende woorden. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En over het Loofhuttenfeest en over de gebeurtenissen tijdens dat Loofhuttenfeest gaan de lezingen die ik uit het Oude Testament genomen heb. Als achtergrond bij de lezing uit het evangelie. Zodat we de woorden van Jezus uit Johannes 7 ook beter kunnen verstaan. Wij beginnen bij Deuteronomium 16. Vers 13 tot 15. In dat hoofdstuk geeft de Heere aanwijzingen voor het vieren van de grote feesten. Pesach, het paasfeest, het wekenfeest, het pinksterfeest en ook als derde van de grote feesten, de drie grote pelgrimsfeesten die de Joden kennen, ook het loofhuttenfeest. En het valt dan op dat het loofhuttenfeest een heel blij, vreugdevol feest is. Lees maar mee in Deuteronomium 16, vers 13 tot 15. Daar luidt Gods heilig woord als volgt. Het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden. Als u de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Het is dus een oogstfeest. Nadat de oogst is binnengehaald, vier het loofhuttenfeest en wees blij daarover. Vers 14. Verblijd u op uw feest. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heere uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. Tot zover Deuteronomium 12. Dan Jesaja 12. Tijdens het loofhuttenfeest was er een bepaalde ceremonie dat een priester de tempelberg afdaalde en naar het badwater Siloam ging en daar een kruik water opschepte, weer naar boven liep en leeggoot bij het altaar op de tempelberg, bij de tempel. Ik zal dat straks verder uitleggen, wat daar de betekenis van was. En zo wordt gedacht, als de priester dat water dan tijdens het loofhuttenfeest uitgoot, las hij en citeerde hij Jesaja 12, vers 3. Wij lezen het hele hoofdstuk even, want het is maar een kort hoofdstuk. Jesaja 12. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen, geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Ja, de volken zijn op het loofhuttenfeest nadrukkelijk in beeld ook. Roep in de herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. En dan Johannes 7. Wij lezen vanaf vers 25 tot 43 en de tekstwoorden voor de preek zijn de versen 37, 38 en 39. Evangelielezing is Johannes 7 vanaf vers 25. Jezus die naar Jeruzalem komt op het loofhuttenfeest. We vallen midden in de geschiedenis, vers 25. Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden, is Jezus het niet die zij proberen te doden? En zie, hij, Jezus, spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf en zei, u kent mij niet alleen. Maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En hem kent u niet. Maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig. En hij heeft mij gezonden. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En veel uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden, wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft. En de fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. En de fariseeën en de overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. En Jezus dan zei tegen hen, Nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? En er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En hier stopt dan de lezing. De geschiedenis gaat verder, maar hier stopt de lezing voor vanmiddag. Zalig bent u als u het woord van onze God hoort. Het bewaart in uw hart en er ook uit leeft. Halleluja. We zullen dus met elkaar nadenken over die woorden die Jezus uitroept op het tempelplein. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan spreekt Jezus over de Heilige Geest. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 106. Dat is een psalm die de tocht van 40 jaar door de woestijn bezingt. En daaraan wordt ook teruggedacht op het Loofhuttefeest. Vandaar dat ik deze psalm heb uitgezocht. We zingen van Psalm 106, vers 1 en 3. 106, 1 en 3. Zullen we de preek beantwoorden door Psalm 119, vers 86 met elkaar te zingen? Dus na het amen van de preek, Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus te Barendrecht. Waar word je nou echt blij van? Is er iets in jouw leven waarvan je zegt, nou daar word ik niet alleen blij van, maar dat geeft mij ook blijvende blijdschap. Kijk, je bent natuurlijk blij als je vakantie hebt. Vakantie is aangebroken. Maar als je een paar dagen alleen zit en je hebt geen contact met je vrienden, dan ebt die blijdschap misschien ook wel weer weg. En je hoort verhalen over mensen die de meest mooie reizen gaan maken, maar jij net niet en de blijdschap zakt weer weg. Maar waar word jij nou echt blij van? En is dat ook een echte, blijvende blijdschap? Nou, jij bent blij vanwege je diploma, wat je misschien hebt gehaald. Maar als ik daaraan denk, ik denk ook gelijk weer aan jongeren die het misschien net niet hebben gehaald of niet over zijn gegaan. Blijdschap. Ik zag een bericht voorbij komen. Nou, dat was echt blijdschap. Misschien heb jij het ook wel gezien. Engelse voetbalsupporters. Ze vierden de 1-0 tegen Kroatië. Met z'n allen op een groot plein enzovoort. Volgens mij, heb je het gezien? Wat vloog er door de lucht toen het doelpunt werd gescoord? Al die mensen die stonden daar biertje in de hand en dat doelpunt werd. Nou, het was één grote. Ik had in tijden niet zoveel blijdschap gezien. Maar je weet hoe het is afgelopen. Hoe lang duurde die blijdschap? Nou, hoogstens 90 minuten of zoiets. Want ja, ze hebben het niet gered. Verloren van Kroatië in verlenging. Ja, word je blij. Waar word je blij van? En is die blijdschap trouwens alleen maar vanwege de grote dingen, de hoogtepunten in je leven? En zit jij als jongere zo in elkaar dat je misschien van hoogtepunt naar hoogtepunt verder gaat? En je ziet alweer uit naar het volgende festival of dit. En kerstconferentie, geweldig als je daar naartoe gaat, maar je bent helemaal blij. Maar de tijd ertussenin, hoe kom je die door? Misschien zit jouw leven zo wel in elkaar. Er zijn er genoeg dingen die je blijdschap geven, maar het gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. En de tijd ertussen. Trouwens, er zijn denk ik ook mensen, als ik dat zo vraag, waar word je blij van? Dat zal hier in Barendrecht ook zo zijn. Die zijn helemaal niet in zo'n blije stemming. En dat heeft denk ik te maken ook met de weerbarstigheid van het leven. Er kan rouw zijn. Je leven ligt helemaal overhoop. Tegenslag. Ziekte. Problemen in je relatie. Gemeente, vandaag spreken we met elkaar over blijdschap. Het Loofhuttenfeest, de Heere geeft opdracht. Wees nou werkelijk blij. Niet een klein beetje, maar heel veel. Maar we spreken ook over een blijvende vreugde. In ons leven. Een vreugde die ons leven van dag tot dag mag kenmerken. Nou, misschien zeg jij wel, en ik hoop dat je het zegt, daar verlang ik naar. Naar echte blijdschap, bestendige, blijvende blijdschap in mijn leven. Nou, wat we gaan doen in deze preek is eigenlijk heel eenvoudig. Wat geeft ons blijdschap? Wat geeft jou blijdschap? Al die antwoorden die jij misschien al wel in je gedachten nu hebt geformuleerd, gaan we leggen naast het antwoord wat we uit de mond van Jezus horen, vanuit Johannes 7. De geschiedenis van Jezus in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest geeft ons heel wat antwoorden, reikt ons heel wat redenen aan om vrolijk, werkelijk verheugd van te worden. Jezus in Jeruzalem. Tijdens het Loofhuttenfeest. Nou, en wie Loofhuttenfeest zegt, die zegt als het goed is gelijk blijdschap. Echte blijdschap. Joden worden opgeroepen om blij te zijn. Het is een uitbundig pelgrimsfeest voor de Joden, want de Heere zelf heeft de opdracht daartoe gegeven. Deuteronomium 16, vers 15. 7 dagen moet u, zegt de Heere, uitbundig feest vieren. 7 dagen. Nou, een beetje stoute opmerking voor mij, maar als wij 2 dagen kerst hebben, nou, de eerste dag, dat gaat dan nog wel. Maar de tweede dag. Het hoogtepunt ligt altijd bij ons aan het begin van het feest. En nou ja, de kerkdienst op eerste kerstdag, smiddags, nou, die is vaak al een stuk leger om tweede feestdagen. Nou ja, ik ga er niks over zeggen natuurlijk. Bij de Joden, na het einde van het feest, hoogtepunt, echt blijdschap op en top. En daarom wordt er over het Loofhuttenfeest gewoonweg gesproken in termen als het feest. Hè? Vers 37, het feest. En dan wist iedereen dat het gaat over het Loofhuttenfeest. Wat wordt er gevierd tijdens het Loofhuttenfeest en vanwaar die vreugde? Het feest is bij ons wat onbekend omdat wij op onze kerkelijke kalender de hoogtijdagen vieren die gelieerd zijn aan de levensweg van Jezus, de heilsfeiten. En het Loofhuttenfeest is bij ons niet op de kerkelijke kalender terechtgekomen. Is dat onbekend? Nou, even een korte introductie. Wat vieren Joden op het Loofhuttenfeest? Grofweg 2 dingen. Het is in de eerste plaats een oogstseizoen. Dat hebben we met elkaar ook gelezen. Het binnenhalen van de oogst aan het einde van het zomerseizoen, voordat het regenseizoen uitbreekt, wordt gevierd. En er wordt gedankt voor Gods zorg dat Hij het alles weer heeft laten groeien en bloeien. En in de tweede plaats, men viert en gedenkt Gods bescherming. En daarover mag het volk zich verheugen. En dat wil de Heere zijn volk ook leren. Want bij het Loofhuttenfeest denkt men terug aan de 40 jaar in de woestijn. En hoe heeft in de woestijn de Heere het volk niet beschermd? Door de wolkolom, de vuurkolom. Hoe heeft de Heere dat volk ook niet beschermd tegen vijanden, zoals de Amalekieten? Denk daaraan terug en verheug je daarover. Niet alleen over Gods zorg, maar ook over zijn bescherming. En om dat besef bij te brengen bij de mensen, moet er een loofhutje gebouwd worden. En dat doen de Joden tot op de dag van vandaag. Een hutje waar ze 1 week lang in wonen. Even niet een stevig, solide huis, maar 1 week lang onder een gammel dakje van takken en bladeren. Met zicht op de hemel. Om weer te beseffen, ja, het komt van boven. Zijn zorg van boven, maar ook zijn bescherming komt van boven. Want je kan in een groot, een stevig, solide huis wonen. Maar wat als God zijn hand terugtrekt? Je moet het echt hebben van Gods bescherming. En dat is altijd beter. Je kan beter in een gammele hut onder Gods bescherming leven dan leven in een veilige bunker met alle beveiliging erop en eraan, maar zonder God. Nou, en zo zijn de Joden bezig met het Loofhuttenfeest. En ze denken aan Gods zorg en bescherming. En ze verheugen zich erover. En nou ja, heel eenvoudig. Je voelt hem aankomen. Hoe zit het bij ons? Verblijden we ons hierover? En lukt het ons om daar werkelijk blij over te zijn? Over Gods zorg? Dat is eigenlijk een oefening om het alledaagse leven te verbinden aan God. Want in dat alledaagse leven laat God zijn zorg voor ons echt zien. Ervaringen van God en ook van zijn geest, we koppelen het soms aan het bijzondere. We hebben weer wat beleefd. Nee, maar in het alledaagse. Een oefening. Die dagelijkse boterham. Kleding. Gods zorg strekt zich uit dat in het alledaagse leven. Merk het op. Erken God. En verheug je erover. Laten we zien op Gods zorg. Hij laat het gewas groeien. Er is eten en drinken. Dagelijks voedsel. En hoe leidt en beschermt Hij ons niet? Heel fysiek, er kan zomaar wat gebeuren, op straat een ongeluk, maar ook in geestelijk opzicht, hoe beschermt Hij ons niet tegen de verleidingen van de boze? Hij beschermt zijn kinderen. Hij doet zijn kinderen, hen die in Christus geloven, schuilen onder zijn vleugels. Hij bergt mij in het verborgene van zijn tent. Verheug je erover. Laat dat je blijdschap geven. En daar mag je telkens opnieuw over verheugen. Dat mag je een blijvende blijdschap geven. Want God, die is zo en hij blijft zo. Open je ogen voor Gods goedheid en zorg die zich uitstrekt tot in het alledaagse leven. Ja, ik dacht nog wel bij mezelf, eten en drinken. Is dat ook een klein beetje zoiets van Gods algemene genade? Ja, Gods zorg. Zijn onderhouding ook van de schepping. En dat de boze in toom wordt gehouden. God laat zijn zon opgaan over goeden en kwaden. In zijn algemene goedheid geeft hij die zegeningen aan alle mensen. Maar dan gaat het er wel om dat je het opmerkt. En dat je God erkent als de bron. Dat je het zegt, Heere, u bent goed, u bent zorgzaam. Ik schuil bij u, want u bent mijn beschermer. Breng hem je dank. En ten diepste gaan je ogen daar echt voor open. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dan wordt het je duidelijk. En dan mag je dag in dag uit bij deze zaken leven. Mag het je een diepe blijdschap geven. Ik heb een God in de hemel die voor me zorgt en die me beschermt. Hij is mijn schuilplaats. Tijdens het Loofhuttefeest komt Jezus dus naar Jeruzalem. Ik heb u nu wat verteld over het Loofhuttefeest. Straks komt nog veel meer. Dat feest duurt 7 dagen plus een extra verordening. In het boek Numeri staat daar iets over, hebben we niet gelezen. Het feest duurt 7 dagen plus nog een extra samenkomst op de 8e dag. Een bijzondere samenkomst als echt hoogtepunt. En op deze 8e dag staat Jezus in de tempel, in het complex van de tempel. En hij roept. En hij roept, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Laat wie dorst heeft bij mij komen, zegt Jezus, en drinken. Ik ben de levensbron. Levend water bied ik je aan. Ja, waarom roept Jezus zo? Dat valt trouwens op. Hè? Hij zegt het niet, hij roept. 2e keer in het hoofdstuk dat hij roept. 2 keer in de tempel. Waarom roept Jezus zo? En waarom zegt hij deze woorden op de 8e dag van het Loofhuttefeest? Want dat heeft ons ook wat te zeggen. Waarom is dat? Waarom tijdens het Loofhuttefeest? Tijdens die grote 8e dag? Nou, ik zal u wat vertellen over de achtergrond van het Loofhuttefeest. En dan met name over de dingen die gebeurden tijdens het Loofhuttefeest. Jezus spreekt over het water. Nou, tijdens het Loofhuttefeest, die 7 dagen lang, ging er telkens een priester vanuit de tempel, vanaf de tempelberg naar beneden. Hij nam wat mee naar beneden. Hij nam een kan mee, een lege kan. Ja, hier zit nou water in. En het was waarschijnlijk een gouden kan. Een gouden kan. En dan ging hij met die kan naar beneden en hij schepte hem vol in het badwater Siloam. En met die volle kan ging hij weer omhoog. Nou, dat is ietsje zwaarder naar boven. En wat deed hij dan? Dan ging hij naar het altaar, daar op het tempelplein. En als hij dat daar kwam, dan goot hij het uit en dan zei hij, Jesaja 12 vers 3, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, dat gebeurde er 7 dagen lang op het Loofhuttefeest. En al die mensen daar aanwezig, die zagen dat natuurlijk. En ze werden erop gewezen. Dat was de boodschap die de priester probeerde duidelijk te maken. Hier bij het altaar, hier in de offerdienst, hier bij het altaar is God aanwezig en hier is zijn heil te verkrijgen. Dit is de bron van het heil, dit is de bron van vreugde. Hele mooie symboliek. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En hier moet je zijn, bij het altaar. En dat was 7 dagen lang gebeurd. En nu op de 8e, de grote dag van het feest, staat Jezus daar. In de tempel. Zeven dagen lang is dat water opgehaald door de priester en uitgegoten. En nu zegt Jezus op het hoogtepunt van het feest. Hij zegt niet, ga naar het altaar, beste mensen. Maar hij zegt, kom tot mij. Kom naar mij toe. Laat wie dorst heeft tot mij komen. En drinken. Wil je het heil ontvangen, zegt Jezus. Wil je echte levensvreugde hebben en houden in je leven? Jezus zegt, kom tot mij en drink van het levende water, het heil dat ik je aanbied. Want in de gemeenschap met Jezus, dat mag telkens de boodschap van het evangelie zijn. In de gemeenschap met Jezus ligt het heil. Door de geest, via Jezus, worden wij gebracht in de gemeenschap met God. Zijn wij verzoend. We ontvangen het heil, de vergeving van zonde, het eeuwige leven. En dat mag de ware vreugde zijn in ons leven. Jezus Christus, de Zoon van God, is gezonden naar deze wereld om het heil en deze levensvreugde te geven aan zondaren, aan u, jou en mij. Nou, ik begrijp best dat de mensen daar die Jezus zo horen roepen, kom naar mij toe. Ik snap best dat die mensen voor wie de tempeldienst hem dierbaar was, ik snap best dat die mensen heel verschillend reageren. En de een zegt, nou deze Jezus is werkelijk een profeet. Kijk naar de tekenen die hij heeft gedaan. Een ander zegt, laten we hem grijpen. Vers 40, daar staat dat mensen Jezus willen grijpen en willen overleveren. 40 en 44. Ziet u die verschillende reacties? Maar dan is de vraag, als u, als jij deze woorden hoort, kom tot mij, zegt Jezus. Hoe reageer jij? Ik zie in Johannes hoe mensen reageren. Enerzijds vol ongeloof, vol haat, verraad, twijfel. En anderen zijn door hem geraakt. En komen tot hem. Maar hoe reageert u en hoe reageer jij? Jezus zegt, als iemand dorst heeft, laat hij komen. Heb jij dorst? Verlang je naar dat levende water? Verlang je naar de gemeenschap met God? Verlang je naar echte blijvende vreugde in jouw leven? Verlang je daarna, zoals bijvoorbeeld een hert verlangt naar water? Weet je, mensen zoals jij en ik, we verlangen naar plezier, naar geld, naar roem, naar eer, naar een gezapig leventje misschien, naar gewoon water, als het warm is. Je bent gelukkig te prijzen. Als je hebt ontdekt dat al deze zaken je niet de levensvreugde bieden die Jezus je wel kan geven. Je bent gelukkig te prijzen wanneer je hebt ontdekt dat je zonden scheiding maken tussen jou en God. Je bent gelukkig te prijzen wanneer je als hongerig en dorstige zondaar dan tot Jezus gaat. Je bent gelukkig te prijzen wanneer je hebt ontdekt dat alleen zijn genade en liefde je blijvende vreugde geven. En dat je in de gemeenschap met God mag leven, nu en altijd. Jezus zegt, kom en drink. Hij zegt, kom. Kom, zo'n eenvoudig woordje, kom. Zoek je heil, zegt Jezus. Zoek je levensvreugde. Zoek het niet hier, zoek het niet daar, maar zoek het bij mij, zegt Jezus. Kom tot mij en drink. En ook dat woordje zegt Jezus niet voor niets. Want wat zou ik als ik dorst heb aan water hebben? Wat zou ik als ik dorst heb aan veel water hebben. als het voor me stond en ik zou er niet van drinken. Ik zou nog omkomen van de dorst. Kom en drink. Ik moest denken aan Egypte. Woestijnland, dwars erheen stroomt die rivier, de Nijl. Maar wat zouden de mensen aan dat water hebben als ze niet zouden drinken uit die rivier? En wat zou je hebben aan het bloed van het lam als je niet tot Jezus gaat? Het bloed van het geslachtenlam, Exodus 14, tiende plaag, had geen betekenis en nut totdat het aan de deurposten werd gesmeerd. En zo is het ook met Jezus, zijn heil, zijn vreugde die hij aanbiedt en ons. Kom en drink. Laaf je aan de levensbron, het levende water, Jezus. Neem en eet het heil dat u wordt aangezegd en aangeboden. Wie dorst heeft, laat hij komen en drinken. En drinken betekent hier Jezus Christus aanvaarden. Je eigen maken. De genade en verlossing die in Christus aanwezig en beschikbaar is voor ons, moeten door ons gelovig eigen gemaakt worden. En dat doe je door te bidden. En door je in geloof over te geven. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Heb je het gedaan, jongeren? En u, ouderen? Mensen zien hun nood. En onze grootste nood is onze vervreemding van God. Mensen zien hun nood, hun zonde. En ze gaan tot Christus. En hebben zich de genade en de verlossing eigen gemaakt. En een diepe vreugde mag zich meester maken van hun leven. Zo gaat het. En nu scherp gezegd. Het trouw zijn in de kerkgang. Het uitoefenen van kerkelijke taken. Het netjes hier gekleed zitten met een mooie stropdas. Dat is niet hetzelfde als Christus en al zijn weldaden toe-eigenen in geloof. Ja, maar wie mag er nu komen tot Christus en drinken? En aan wie biedt Christus Jezus dat levende water nu aan? Mag ik wel komen en drinken? Het kan maar zo zijn, ik ken de gemeente niet goed genoeg, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar het kan maar zo zijn dat er mensen zijn die daar wel mee zitten met die vraag. Ja, maar wie mag er nou komen en drinken? Geldt dat nou ook voor mij? Nou, let goed op. Jezus roept deze woorden tijdens het Loofhuttenfeest. De laatste achtste dag van het Loofhuttenfeest. Had ik u al uitgelegd. Wat is er allemaal gebeurd tijdens dat Loofhuttenfeest? Nou ja, de mensen wonen in een loofhutje. Ik heb u uitgelegd ook van dat water, van dat waterscheppen. Maar nou zijn er nog een paar dingen die ook gebeurd zijn tijdens dat Loofhuttenfeest. Wat is er gebeurd die voorafgaande zeven dagen? Nou, iedere dag werden er offers gebracht. Werden er stieren geofferd. Hoeveel? Nou, even rekenen. Kinderen, ik heb jullie hulp even nodig. Even overrekenen. Zeven dagen lang werden er stieren genoemd. Ik ga opnoemen hoeveel stieren er werden geofferd en dan moet jij dat even overrekenen. Ja? Gaan we. De eerste dag werden er 13 geofferd. 13. De tweede dag werden er 12 geofferd. Hou je het nog bij? 25. Derde dag werden er 11 geofferd. 36. Vierde dag 10. Vijfde dag 9. Zesde dag 8. Zevende dag 7. Ja, ik doe het iets sneller. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. Hoeveel zijn dat er? De dominee weet het niet. Die is niet zo goed in overrekenen. Heeft er iemand al gespiekt op de samenvatting? Wie zei dat? Hoeveel? 70. Heel goed. Waarom nou 70 stieren? Waarom werden er nou 70 stieren geofferd? Nou, 70 is in de Bijbel het getal van de volkeren van deze aarde. En ook dat is Loofhuttenfeest. Israël offert voor de heidenen. Ook zij zijn al in beeld. Dat heb ik u aangewezen, ook in Jesaja 12. De volkeren mogen ook eens komen tot Israëls God, om zich te verheugen in het heil. 70 voor de volkeren van deze aarde. Nou, die 70 offers zijn gebracht, die stieroffers. En nu staat daar, op de grote dag, de 8e dag van het feest, staat daar Jezus. In de tempel. Ja, eerst zal Jezus een offer brengen. Hij offert geen stieren. Hij zal zichzelf offeren. En het is een volmaakt offer. Daar gaat hij. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij offert zichzelf op. Het is een al genoegzaam offer. En op grond van dat offer, wat geschied is aan het kruis op Golgotha, mag gezegd, moet gezegd worden. Er is vergeving. Er is vergeving voor u, voor jou en voor mij. Want hij heeft een offer gebracht dat genoeg is om de zonde van de gehele wereld weg te nemen. Wie mag er nou komen? Wie mag er nou drinken? U, jij, ik, niemand uitgezonderd. O alle, gij dorstige, kom tot de wateren, kom. Eet en drink, en laat ook uw ziel zich verheugen, laat ook uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Ja, want bij de Heere is overvloed aan verlossing. Luister, en uw ziel zal leven. Bij Jezus is er redding, bij Jezus is er behoud, bij Jezus is er verlossing. Eeuwig leven. Voor altijd te mogen zijn in de gemeenschap met God, de levensbron. En het is er ook voor u en voor jou, zondaar, zondares. Laat dit, het heil in Christus Jezus, voor u, jou en mij, de bron van echte vreugde en blijdschap zijn. Dat je dan mag zeggen, door genade ben ik een kind van God en mede-erfgenaam van Christus. En dan zegt Jezus ook nog dit. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers 38. En de uitleg erbij in vers 39, dat Jezus hier spreekt over de Heilige Geest. Die zal worden uitgestort na zijn verheerlijking. Dat wil zeggen, na zijn lijden, sterven en opstanding. En weet u, als we nou op zoek zijn naar antwoord op die vraag, wat mag ons nou echte blijvende vreugde geven in het leven, wordt het nu nog rijker en nog mooier, nog betekenisvoller. Want voor de gelovigen geldt dat de gekruisigde en opgestaande Jezus aan de gelovigen zijn Heilige Geest geeft. En die Geest die zal niet van hen wijken. Ze mogen daarmee verzegeld zijn en ze mogen weten, hij is bij mij, nu en altijd. Jezus geeft zijn geest als onderpand, als trooster, als leidsman. En hij geeft die geest overvloedig. Want Jezus zegt, druppels? Nee, stromen zullen uit zijn binnenste vloeien. Het zal overstromen. Jezus wil ons met zijn geest helemaal vullen. En hij wil ons door zijn geest compleet reinigen, vernieuwen en aan zijn beeld gelijk maken. Blijf in mij en ik in u. En stromen van zegeningen zullen er zijn. Mijn geest zal in je zijn, overvloedig in je zijn. En dan nog iets, wat mag ons nou echt blijdschap geven? Jezus zendt en geeft de geest na zijn verheerlijking. En dit geeft echt voldoening in de mensenleven. En dat mag ons blijdschap geven. Jezus zendt zijn geest, vervult de gelovigen met zijn geest, zodat wij gedreven ook door die geest anderen tot zegen, tot een eeuwige zegen zullen en mogen zijn. Want vanuit de gelovigen, zo bedoelt het Jezus het, vanuit de gelovigen stroomt het levende water. Wijder, verder, breder, dieper. Vergelijk dat visioen van Ezechiël en de tempel waaruit het water stroomt. En die stroom wordt ook steeds breder en wijder en dieper. Nou zo vanuit de gelovigen stroomt en werkt de Heilige Geest. En dan mogen wij velen die op ons pad komen tot zegen zijn. Ja, de Geest laat ons leven in echte levensvreugde. En de Geest gebruikt ons om het heil van Christus verder deze wereld in te brengen. En dat geeft ook een diepe voldoening. Want wat geeft vreugde? Ik hoop dat u dat ook kent. Dat je mag zien dat bijvoorbeeld een geliefde, je kind, je man, je vrouw, je vrienden, wie dan ook, eerst misschien vervreemd van God, tot de Heere Jezus komt. En voor hem door de knieën gaat en in hem het heil vindt. Dat mag ons toch vreugde geven. Het geeft de engelen in de hemel vreugde. Dan mag het ons ook vreugde geven. Iemand gered van het verderf. Gered omdat hij tot Jezus is gekomen. De geest zet aan tot geloofsvreugde. Tot naastenliefde. Tot het geven van een goed getuigenis over Jezus. Wat is het heerlijk om over je Heer en Heiland te mogen spreken. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Want daar waar je hart, je binnenste, stroomt vanuit je binnenste. Vanuit je gemoed, vanuit je buik. Eerst was je buik je afgod, maar nu, ja, je wil Christus dienen. Waar je hart vol van is, waar je gemoed vol van is, namelijk van de liefde van God in Christus Jezus. Daar mag je van overstromen. Uitdelen. En het is ook zijn belofte. Uit hem komt een onuitputtelijke stroom van levend water. Ja, een stroom. En die geest is niet meer voor de enkeling, zoals het was onder het oude verbond, voor een enkele richter of koning die gezalfd werd. Het is voor allen, voor velen. Het is voor Jood en Heiden. Ja, we mogen telkens, en strekken we ons er ook in gebed naar uit vol verlangen. We mogen telkens zoveel liefde, zoveel zegeningen van hem ontvangen. En hij blijft maar geven overvloedig. En dan moet ik nog wel één ding aanstippen. En dat kom ik telkens tegen, ook in de gemeente, in het pastoraat. Ik begon de dienst met Jesaja 44. Stromen zullen komen, zegt Jezus. Het zal uit uw binnenste stromen. En ik begon de dienst met deze tekst. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Dit vind ik echt moeilijk te begrijpen. Dat Jezus zo spreekt over de gelovigen. En ik kom ze tegen, mensen die wederom geboren zijn, dicht bij de Heere leven. Maar hun nakomelingen, hun kinderen, hun kleinkinderen. Ze hebben de Heere en zijn dienst de rug toegekeerd. En dat Jezus dat dan toch zegt. Stromen zullen uit uw binnenste komen. En die belofte van Jesaja 44. Ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. Hoe kan het dan? Dat zoveel mensen, ook in onze tijd, misschien wel uw en jouw kinderen, mensen die je lief en dierbaar zijn, dan toch niet gaan geloven en niet gaan drinken van het levende water. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. En misschien stel ik u teleur, maar misschien is het enige wat ik nu even weet te zeggen. Blijf bidden en pleiten op die belofte. Ik weet dat als grond hard is, We wonen nou op de Veluwe. De grond is onnoemelijk droog en hard. Je kan er water op gieten, maar het stroomt er zo overheen en weg. Maar ik geloof dat Gods geest altijd bij macht is om harde harten week te maken. En zullen we daar intens om bidden. En laten we bovenal zelf telkens opnieuw het heil zoeken bij Jezus en onze vreugde zoeken in Hem. Wat geeft u, wat geeft jou echte blijdschap, blijvende blijdschap? Leven met Jezus, leven vervuld door zijn Heilige Geest. Het doet mij zeggen, en ik hoop dat dat getuigenis mensen om ons heen mag raken. Het doet mij zeggen, ik hoop dat het mensen jaloers mag maken. Het doet mij zeggen, zegt u het mee? Ik vind al mijn blijdschap in u, mijn Heere. En dat is een blijdschap, het heil in Christus Jezus. Dat is een blijdschap die niemand van ons kan afnemen. Het is een blijdschap die blijft tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met en voor elkaar bidden en de Heere dankzegging doen. Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed? Heere onze God, barmhartige Vader in Christus Jezus. Opnieuw komen wij in ons gebed tot u, om u te bidden en te smeken. Stort water op het dorstige land. Stromen op het droge. Stort uw geest uit op ons nageslacht. Uw zegen over onze nakomelingen. Geef dat door uw geest mensen mogen worden ingewonnen en hun ware vreugde mogen vinden in Christus Jezus. Heren, we kunnen ons verheugen over heel veel dingen. Over school, diploma, werk, vrienden. We hebben daar ook zo onze teleurstellingen wellicht over. Heren, geef dat wij in het alledaagse leven uw zorg en bescherming opmerken. En u erkennen als de bron van goed. Leer ons om te schuilen bij u, bij Jezus. Wij bidden, geef dat wij die vreugde mogen kennen en mogen vasthouden in ons leven. Dat kan slechts door te geloven, door telkens opnieuw te geloven en in uw gemeenschap, Heere Jezus, te leven. Houd ons, breng ons in uw nabijheid. Werk krachtig met uw geest in ons en door ons heen. Geef dat we er niet aan zullen twijfelen dat wij uw kinderen zijn en mede-erfgenamen van Christus mogen zijn. Geef dat mensen om ons heen die zoete geur van u mogen opmerken. Dat ze ons getuigenis over u, over het leven met u, zullen horen, dat het hun jaloers maakt. Wilt u harde harten openbreken en verkwikken en laven met het levende water. Heren, wij vragen u voor, als we ze mogen hebben, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen misschien wel, die zijn afgedwaald. Heren, we mogen u dan kennen en mogen u dienen. We weten van het werk van uw Heilige Geest. We horen over uw woorden, Jezus, dat stromen uit ons binnenste zullen voortkomen. We lezen uw belofte dat u het zult gieten, dat water op het droge, dat u met uw geest in ons nageslacht zult werken. En heren, dan lijkt het heil aan hen voorbij te gaan. Geen belangstelling, maar complete desinteresse soms voor u. Het kan ook zijn dat er mensen zijn, onze kinderen en andere mensen, dat ze werkelijk een zoektocht door het leven hebben. Wat geeft mij houvast? Wat geeft mij blijdschap? O Heren, wij bidden u. Werk krachtig met uw geest. Geef dat mensen u zoeken. En u zullen vinden dat ze zullen komen en zullen drinken van het heil, van het levende water. Heren, wij bidden voor die mensen, ook in het midden van de gemeente, van wie, naar de mens gesproken, het leven helemaal overhoop ligt. Tegenslag, ziekte, rouw. Wat kan een mensenleven treffen? Heren, dat deze blijdschap vanwege het heil in Christus Jezus dan toch op de bodem van hun hart gevonden mag worden. We dragen zo hen die een kruis te dragen hebben aan u op. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. Wat is dat soms ook werk op harde grond? We denken aan het werk wat Willem en Johanne Volmer mogen doen als artsen-echtpaar. Heren, wil het zegenen. Het werk van zending en evangelisatie, GZB, IZB en andere organisaties dragen we aan u op. Wil zelf zorgen voor een vrucht die eeuwig leeft. Heren, wij bidden voor de gemeente. Voor dominee Floor, we danken u voor de talenten die u hem hebt gegeven. Dat hij het vruchtbaar mag inzetten om hier in deze gemeente herder en leraar te zijn. We bidden dat ook voor de broeders van de kerkenraad. We danken u voor hen en voor alles wat ze mogen doen. Wij bidden u dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw mogen verrichten tot uw eer en ook tot opbouw van de gemeente. Dat uw geest ons leidt en in ons woont. We bidden voor een ieder die zo in de gemeente een taak heeft. Dat we het met vreugde mogen doen. Bouw de gemeente op in het allerheiligst geloof. Dat bidden we voor deze kerk, de Emmanuelkerk. We bidden het voor Protestants Barendrecht, voor andere kerken en denominaties die hier gevonden worden in de wijde omgeving. Breid uw koninkrijk uit en breek het rijk van Satan af. Heren, wij bidden voor ons land en volk. Wij bidden voor Israël, de volkeren van deze aarde. Bouw uw koninkrijk. Geef vrede. Breng gerechtigheid naar deze aarde. Heer, ze hebben u veel te bidden en veel te danken. We erkennen dat u de bron van alle goed bent. U bent God en u bent alle aanbidding en dankzegging waard. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent de God die leeft en die regeert. Geprezen zij uw naam, nu en altijd. Amen. Onze slotzang is Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. De Heere is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Psalm 145, vers 3. En ik stel voor dat we dat staande zingen. God zal grote dingen doen in Barendrecht. Mijn oog valt hier op het eerste vers wat hier staat op de kanselbijbel. U krijgt dat mee als gemeente. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Zo luidt het woord van God. Geliefden in de Heere Jezus Christus, verhef dan nu uw harten tot God. Bewaar in uw harten het woord van onze God. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere onze God. Ontvang deze zegen voor uzelf en voor alle die bij u horen. Ontvang deze zegen om tot een zegen te zijn voor een ieder die de Heere op uw pad zal brengen. De genade van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. De liefde van God. En de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.